scenario loopt in het honderd.
Ja, normaal kan je alleen champagne schenken op de radio als je de plop ook hoort. Anders gelooft geen mens het.
Helaas.
Maar misschien voor onze gasten, als we het uitschenken...
Er is hier te vroeg geplopt. De plaat liep nog en de microfoon stond nog niet op. En eigenlijk, Sven, is er ook niet echt reden om champagne te drinken.
Nee,
de familie Marley treurt. Want ze hebben, deze week naast de rechten gegrepen. Er was een proces gaande tussen EMI, is het geloof ik, de platenmaatschappij van Bob Marley, en de familie Marley. Maar de rechten op de muziek blijft dus bij de platenfirma. Dat is een reden voor ons om Karen Michiels uit te nodigen. Goedemorgen, meneer Michiels. Uw uiterlijk valt mij een klein beetje tegen. Ik moet het zien. Een reggae-kenner die hoort dreadlocks te hebben. En u bent een propere mens. Met een bijzonder net kapsel en een getrimde baard.
Een rastaman hoort dreadlocks te hebben. Hè. Een reggae-kenner is nog iets anders, denk ik.
Dat valt niet helemaal
samen? Nee, dat denk ik niet. Nee. Er zijn veel mensen die graag reggae horen, maar die eigenlijk niks van rasta moeten hebben.
En u moet niks van rasta hebben?
Ja, toch wel, want ik heb er een boek over geschreven.
Ja, dus voilà. Ja.
En dan moeten we het verschil beginnen uitleggen, wat wel en niet rasta is.
Dat lijkt me iets voor straks.
Laat ons dat straks doen. Okay. Een 16e-eeuwse varkenslachter die bij zijn vrouw zelf een keizersnede uitvoert. Een 18e-eeuwse degenslikker die doet wat degenslikkers niet moeten doen. Namelijk degens inslikken. En dan echt. Het staat allemaal in uw boek, hè? Meneer Erwin Compagne. Ja. Goeiedag. De penisverkorter.
Zo
heeft u geschreven.
Boek, ja.
Hè? Ja. En andere opmerkelijke verhalen uit de geschiedenis van de geneeskunde. Het boek laat zich nog het best samenvatten als wansmakelijk.
Oh, jammer.
Ik moet eerlijk zijn, ik heb het echt tijdens het lezen regelmatig opzij moeten leggen, omdat het mij te veel
maar
werd.
Toch weer teruggepakt.
Ja, dat weer wel. Ja. Het fascineert dus dat
boeide dan toch wel?
Het zijn allerlei medische monstruositeiten door de eeuwen heen.
Opmerkelijke geschiedenissen.
Ah, zo noemt u dat dan. Ja. Ja. Waar heeft u die allemaal vandaan?
Ja, die staan bij mij in de kast allemaal. Al die oude boeken staan bij mij in de kast. Dus dan pak je er af en toe eens uit en dan staat het daarin.
Ja, u verzamelt
oude boeken? Ik verzamel oude boeken. Oude medische boeken. Ja,
ja. Ja, ja. En de grootste afwijking is, u leest die dan ook nog?
Dat ook nog. Het is niet alleen maar het belegging, want dat is het ook. Maar het is ook nog eens een keer lezen. Ja,
en u heeft een mooie samenvatting, een soort best-of van de grootste gruwel uit de medische geschiedenis in uw boek verzameld. Ik probeer het nog voor het eten besproken te krijgen.
En dus ook hier aan tafel Karin Hermans. Goedemorgen, mevrouw Hermans. Wereldberoemd in Antwerpen en ruime omstreken, aanpalende straten, sinds u vorig jaar op de school waar u directrice bent, het Atheneum van Antwerpen, een hoofddoekenverbod instelde. Hè? En daar ging een hele geschiedenis aan vooraf. Ik ga nu even 10 jaar uit uw leven samenvatten in 2 zinnen. 10 jaar geleden was u tegen een hoofddoekenverbod. En nu bent u voor, of enfin, hebt u zelf dat hoofddoekenverbod ingesteld. Het gaat zelfs nog verder. Deze week en volgende week zijn er hoorzittingen georganiseerd in het Vlaams parlement. En daar gaat u pleiten voor een algemene regeling. Hè? Ja. Dat het niet meer van de...
Een algemene regeling voor religieuze en politieke symbolen.
Ja, op school.
Ja.
Mevrouw Hermans, mensen die hun mening herzien, dat is altijd boeiend. Dat is altijd interessant. Maar herinnert u zich, kan u de Karin Hermans van 10 jaar geleden terug voor de geest halen en kan u even een pleidooi houden tegen een hoofddoekenverbod?
Ja,
zoals
perfect.
U dat 10 jaar geleden deed.
10 jaar geleden... Eigenlijk zijn die twee stellingen vertrekken vanuit dezelfde doelstelling. Hè. Dus de doelstelling is mensen emanciperen, gelijke kansen voor iedereen en een spreiding van kansarme leerlingen over zoveel mogelijk scholen en een gezonde mix van culturen en nationaliteiten in alle scholen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dat kinderen het verst brengt op de sociale ladder.
Op dat punt bent u niet van gedacht veranderd.
Ik ben niet van gedacht veranderd. Dus 10 jaar geleden kwam ik als buitenstaander in het Atheneum van Antwerpen en... We hadden toen 50 nationaliteiten, ondertussen 65. En je staat daar dan zo wat heel verwonderd naar te kijken. En je zegt, wauw, die is knap. Hè? Die studeren en die halen eigenlijk al uw vooroordelen weg. De vooroordelen die bij de Vlaming heersen over allochtonen.
Ja, misschien moeten we er nog bij zeggen. Ja. U kwam van een school in Lier, wat een stadje is.
Ik kwam van Lier, ik woonde in Lier. En ik gaf les aan de kunstumajora. Lier
precies,
en Antwerpen.
Dat is een heel andere...
Totaal andere cultuur.
Schoolcultuur.
Dus ik kwam daar eigenlijk... De enige ervaring was van de multiculturele wandeling in Lier. Het boek van Ludo Abicht dat ik had gelezen. En een heel groot sociaal engagement. engagement. En ja, mijn linkse achtergrond eigenlijk. Hè, ik ben opgevoed om mensen te emanciperen, om mensen zoveel mogelijk te brengen.
En godsdienstvrijheid.
En godsdienstvrijheid. En daarom ben ik eigenlijk daar... Allez, heb ik die job aanvaard en ben ik daar met heel veel enthousiasme aan begonnen. Maar wel zo vanuit... Ik wist niet goed wat me te wachten stond. Hè. Ja.
En wat zei u tegen mensen die zeiden... Die hoofddoekjes op uw school, verbied die toch?
Wel, dat was een periode dat... wij zagen dat eigenlijk niet. Hè. Dus dat... Toen op dat moment...
U was hoofddoekjes blind?
Zo te zeggen, ja. En vandaar dat ik ook zei van... Maar mensen maken daar geen issue van. Hè. Maar de samenleving is ondertussen zo geëvolueerd. Dus je had 11 september. Je had het Vlaams Blok toen. Dus extreem rechts. Ja. Dat heel veel opgang maakte in Antwerpen, in Vlaanderen. En door die polarisering... kreeg je eigenlijk ook een polarisering aan de andere kant. En de samenleving evolueerde...
De andere kant, aan de kant van de islam.
Aan de kant van de islam, van de moslims. Hè. En net door de angst bij de doorsnee Vlaming... vielen zij heel sterk terug op hun eigenheid. En kreeg je alsmaar meer mensen die dat symbool als het ware nodig hadden... om hun identiteit, hun behoren tot de groep te bestendigen. Hè. Ja, ja. En ik voelde dat aankomen. Het was ook sociaal gebonden, had te maken met sociale achterstelling. Ik voelde dat aankomen en ik zei toen van... Ja, maar die leerlingen moeten over zoveel mogelijk scholen gespreid worden. Dat is niet gezond.
Dus het hoofddoekje werd een symbool van de militante islam.
Van de militante islam. Hè. Onbewust bij jongeren. Hè, want ik ga niet zeggen dat jongeren dat bewust... Jongeren zitten in een vorming van hun identiteit... Ja, ja. En grijpen eigenlijk naar een symbool om ergens bij te horen. Hè, net zoals de Mileassen vroeger. Maar als daar een religieus fundamentalisme onder zit... Dat past niet in ons pedagogisch project.
Er is nog iets heel belangrijks wat we erbij moeten vertellen. Toen de discussie 2 jaar geleden op zijn hoogtepunt kwam... en toen u in de mediastorm terechtkwam... leek het alsof u in Antwerpen de eerste schooldirecteur was... die de hoofddoekjes ging afschaffen. Niets was minder waar.
Nee, we waren de laatste. Hè?
Ja, ja. Ja. Hoe komt dat verloren is gegaan?
De pers heeft dat ontdekt. Hè. Ik heb dat nooit zelf gesteld. Dat was een evolutie. Dus... ik denk een aantal jaar, 10 jaar geleden werd het eigenlijk gebruikt een beetje door sommigen als een soort van selectiemechanisme. Hè,
door sommige scholen.
Uniformen of geen hoofddeksels, hè, om het maar niet te benoemen. Ik benoem het. Hè, ik zeg dus echt gewoon waar het over gaat. Ik vind dat we er ook geen doekjes moeten rond doen. Andere doekjes dan.
Ja, dat op de woordspeling.
En zo geleidelijk aan. Hè, en ja, wij stonden dan maar onze boodschap te verkondigen van actief pluralisme. Hè, maar actief pluralisme... Pluralisme, en er bestaan veel misvattingen over bij de mensen, dat is niet alles zomaar toelaten, dat is ook wel afspraken maken. Dat is in dialoog gaan, maar wel afspraken maken, in respect naar elkaar toe. Ja. En dus als wij 10 jaar geleden 47% moslims hadden op school, zag je dat geleidelijk aan stijgen en hadden we 2 jaar terug 80%. En binnen die radicale, binnen die 80% een heel radicale kern... En daar zat het probleem.
Als u meer en meer hoofddoeken zag, is dat omdat meer en meer jongeren hoofddoeken gingen dragen of omdat ze op andere scholen niet terechtkomen en allemaal bij jullie kwamen?
Beiden. Hè? Ja. Beiden. Hè? Ja. Dus enerzijds, ze konden op andere scholen niet terecht. Anderzijds, ze bezorgden andere tieners bij ons op school een onbehagelijk gevoel van... Goh, ik moet er... bijhoren, dus ik zal dat ook maar. Hè. Dus soms hadden we leerlingen die kwamen vertellen van ik voel mij niet goed, ik ga toch maar naar een andere school gaan. Of anderen die allemaal gauw een hoofddoek opzetten. Hè. En dat was zo'n hele evolutie. Als wij 10 jaar geleden een modeshow deden, toen in Frankrijk, hè, heel het hoofddoekendebat oplaaide, dan kreeg je leerlingen die een halve hoofddoek droegen van... En die eigenlijk hun twijfel openlijk durfden uiten van... Ja. Moet ik dat, doe ik dat nu of doe ik dat nu niet? En dan kon dat mee praten. Want ik blijf erbij, elke vrouw heeft het recht die keuze te maken van die hoofddoek te dragen. Maar waar het bij ons zat, was de vrouw daarnaast... die moet ook in vrijheid daar kunnen over beslissen. Dus de vrijheid kwam in de problemen en ook de gelijkheid. Want de discussie ging niet meer over... Draag ik een hoofddoek of draag ik hem niet? Maar hoe lang is die? Welke kleur heeft die? Tot hoever bedekt die mij?
Ja, ja, ja.
Daar hebben andere scholen het uniform voor uitgevonden. Mm-hmm. Dat soort problemen van groepsdruk dat, op te lossen.
Ja, dat is ook een vorm van gelijkheid binnen uw school creëren, een uniform. Hè? Maar ja. Hè?
Het is heel moeizaam verlopen, het invoeren van dat hoofddoekenverbod. Denkt u, ik ben te laat gekomen? Ik had dat een paar jaar vroeger moeten doen, ongemerkt. Dus, zoals al die andere scholen dat ongemerkt hebben.
Ik was... daar eigenlijk 3 jaar over aan denken. En ik heb dat 3 jaar uitgesteld. Mensen waarmee ik daarover gepraat heb, weten dat. Hè. Waarom heb ik dat uitgesteld? Omdat daar telkens verkiezingen tussen zaten. En ik wilde echt vermijden dat politieke partijen zich daarop zouden profileren. Omdat het mij niet te doen is om links of rechts, maar gewoon om een maatschappelijk probleem van sociale achterstelling op te lossen. Vandaar ook de titel van mijn boek, Een tip van de sluier. Die sluier verbergt een heleboel andere problemen. Sociale, economische, etnisch-culturele problemen. Ja, en daar gaat het eigenlijk over, niet over dat lapje stof.
Het is inderdaad moeilijk in dit land om een schooljaar te vinden zonder verkiezingen. Maar dat is
inderdaad zeer moeilijk. En het is net omwille van... Hè, want als ik dan zeg van het aantal moslims nam toe, dan ging dat eigenlijk ook gepaard met een stijging van... leerlingen met bepaalde socio-economische kenmerken. Dan bedoel ik moeders zonder diploma, vervangingsinkomen. En wat is dat dan gekoppeld als die etnisch-culturele component? Ik zeg 70% van de Marokkaanse...
Maar nu raakt u eigenlijk de kern van de discussie. De kern... Vaak tegenstanders van het hoofddoekenverbod verwijten voorstanders van... jullie doen aan symptoombestrijding. Dat hoofddoekje, daar zit van alles onder. En daar moet aan gewerkt worden. En dat verbieden.
Wij werken ook aan die symptomen. Wat wij op school allemaal doen om die leerlingen zo ver mogelijk te krijgen, dat is een hele lijst van maatregelen. Maar ik wil even terug zeggen, 70% van de Turken en de Marokkanen in ons land haalt zijn partner in het land van herkomst. We hebben daar onderzoek naar gedaan. De Koning Boudewijn Stichting heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan daar rond. En men is het eens met onze westerse waarden. Onze leraar islam zegt die trouwens ook in mijn boek, ik voel mij hier in België heel goed. Hè. Ze voelen zich goed in België. Ze aanvaarden de westerse waarden, maar als het op de partnerkeuze aankomt, dan moet die van dezelfde levensbeschouwing zijn, van dezelfde godsdienst en liefst nog uit het land van herkomst komen. Ja, maar dan houdt die cirkel van vicieuze kansarmoede zichzelf in stand.
Ja, maar hoe los je dat op met een hoofddoekenverbod?
Ja, dat vraag ik mij ook
wel. Dan is plots iedereen gelijk. En dan heb je binnen de klas heb je het symptoom niet meer. En plots is iedereen gelijk. En als je nu bij ons op de speelplaats komt... Ik heb 65 nationaliteiten en van de ene dag op de andere... zijn wij geen concentratieschool meer. Wij hebben plots terug 50% niet-moslims. Gewoon door 1 maatregel. Plots gaat iedereen terug mee op GWP. Mee op uitstap. Turnlessen. Op uitstap. GWP. Geïntegreerde werkperiode.
Oh, okay. dat doen meisjes met een hoofddoek doen dat niet.
Wel, het was voldoende dat er 1 of 2 in een klas waren die zeiden dat mag niet. Hè? Want een meisje mag zoveel kilometer van huis niet zonder haar broer of haar vader.
En als je de hoofddoek verbiedt, diezelfde meisjes gaan dan wel mee.
Blijkbaar, ja. Gek, hè?
Wat is dat?
Ja, dat is raar.
Dat zijn vaststellingen waartoe wij komen. Ja, gek, hè? Dus door een symptoom weg te halen, neem je een heleboel gedragingen die daaronder hangen mee weg.
Radio 1.
Interne keuken. We'll be right back.
soep is al warm, Koen, de witloofsoep. Maar er is nog een gasten niet. Die komt daar zo. Ja. Ik denk dat het een beetje onbeleefd is, hè, om dan al aan de soep te beginnen.
Maar we kunnen toch niet blijven wachten?
Ja, dus nog even wachten. Vraag nog eens iets aan mevrouw.
Ik zal nog eens iets vragen aan mevrouw Heermans. We hebben daar net dus vastgesteld, en dat verbaasde mij dus, door het hoofddoekje te verbieden, bestrijdt hij niet alleen een symptoom, maar verandert er blijkbaar echt iets in de manier waarop die meisjes tegen het leven aankijken. Want dan gaan ze plots wel samen op schooluitstap. Maar toch... GWP was het, schooluitstap. Maar toch, mevrouw Heermans, bij jullie op school gelden heel andere regels als bij die meisjes thuis. Ja. En het gaat verder dan regels. Die regels staan voor een waardenpatroon, voor normen en waarden. Die zijn op school anders dan thuis. Hoe gaat zo'n puber die op zoek is naar zijn identiteit, hoe vindt hij daar zijn weg in?
Wel, dat is eigenlijk heel het probleem van de dubbele identiteit waar ik het in mijn boek over heb. En bedoel, 10 jaar geleden had ik daar nog niet dat inzicht in. Het is ook geleidelijk aan dat je dat merkt, dat veel van die leerlingen, zowel jongens als meisjes, tussen twee waardesystemen zitten. Wij zeggen op school, je bent allemaal gelijk, je bent allemaal gelijkwaardig. Je moet je eigen persoonlijke keuzes maken, kritische keuzes. Wij denken horizontaal. En veel van die kinderen worden in een ander model opgevoed, een verticaal model. Een patriarchale structuur waar regels, wetten gelden van de vader, soms gekoppeld aan heilige boeken.
Ja.
En ze staan eigenlijk in een soort van spreidstand. En een heel mooie illustratie daarvan is het verhaal van Aisha. In mijn boek, die op een morgen huilend in mijn bureau binnenkomt en zegt, mevrouw, ze gaan mij terugsturen naar Marokko. Wat bleek, dat er een aantal jongens een liedje over haar hadden gemaakt. Een van die jongens was dan geen leerling van de school, maar Abdel, zonder gel. Terwijl ik het vertel, zie ik hem nog staan voor mij, zo, met zijn handen in zijn zakken. Veel gel in zijn haar, weliswaar.
Abdel zonder gel, ja.
Abdel zonder gel. En Abdel zonder gel komt 's middags in mijn bureau en hij zegt van, madame, allez, zeg, zit jij nog van deze tijd of wat? En ik zeg, wat bedoelde? Je weet toch wel waar dat lieken over gaat? Ja, ik ken geen Berbers. Hè. Ja, waar het dus eigenlijk over ging, was dat Aisha strings was gaan kopen in de Hunkemuller voor elke dag van de week in een andere kleur. En dat de flair daar toevallig aanwezig was. En informeerde haar en haar liet pauzeren. Aisha is een fictieve naam, weliswaar. Met die strings aan een wasdraad.
Aisha stond in de flair met haar strings.
Ja, en die flair was dus in Borgerhout verspreid geraakt. En daar hadden die mannen een liedje. En dat was heel... En dat was dan in een of andere VZ2 in Borgerhout te oren gekomen aan familieleden. Ze was echt in paniek. Hè.
Ja, ja, ja.
En hoe hebben we dat dan opgelost?
En haar vader had gedreigd, als het zo zit, Aisha...
Haar voogd. Dus ze was bang. Er was nog niks gedreigd. Want het was eigenlijk heel mooi. We hebben dan die moeders uitgenodigd van die jongens. Hè. En die moesten er eigenlijk allemaal een beetje mee lachen. Dat waren allemaal mama's met hoofddoek. Hè. Dus je ziet dat ook die mensen echt wel met seksualiteit kunnen omgaan. Hè. En die zeiden, we gaan dat laten passeren. En ik heb dan voorgesteld aan die mannen van, maak dan eens samen met Aisha een liedje, wat dat ze ook gedaan hebben. Hè.
Ja.
En dat hebben ze ook op internet gezet. En zo geeft eigenlijk aan heel dat verhaal een positieve draai. Maar je moet er bewust van zijn dat je... Ja, dat die kinderen in twee werelden leven. Een ander verhaal van een meisje die in het midden van het vasten van de Ramadan door een leerkracht werd aangeraakt. Een Italiaanse leerkracht trouwens, die heel lijfelijk zijn, Italianen.
Een man of een vrouw?
Een vrouw, die dat meisje aanraakt en zegt van kom, je moet mee naar buiten. En die begon te gillen, is op de... Je moogt mij niet aanraken. Ja, je moet het op de duur nog maar weten. Mocht iemand aanraken, mocht iemand een hand geven, mocht een zoen geven. Dus dat zijn twee verschillende werelden en u er bewust van zijn, helpt al. Hè? En dat proberen we eigenlijk onze leerlingen en nu ook de Vlamingen mee te geven.
Uw bewustzijn helpt al, zegt u, maar je moet toch op een bepaald moment een keuze maken als puber. Als je voldoet aan de eisen van de school, dan zondig je tegen de regels die thuis gelden.
Wel, daar zit net het moeilijke. Dus in die heel cruciale fase van de adolescentie, waar ze hun eigen identiteit vormen, worden ze geconfronteerd met die twee werelden. En zeggen, wat moet ik nu? Zoals elke puber, wie moet ik nu worden? Hè?
Ja.
En waar vinden ze die duidelijkheid dan wel? In de islam, in de Koran.
Precies, hè? Ja.
Want die is zeer duidelijk. En wat doen jongeren? Die surfen op het internet. En als onze ouders niet weten dat hun kinderen porno-sites bezoeken, dan weten die allochtone ouders vaak niet dat hun kinderen radicale moslim-sites bezoeken. Hè? En dat ze dat extremisme daar ontwikkelen en dat dat voor hun duidelijk is. En dat ze vanuit die positie van jongs af zijn er sommigen eigenlijk van, jij bent een Marokkaan. Dat ze zeggen van, dit geeft mij duidelijkheid, dit geeft mij een houvast. Ja. En dan denk ik dat we daar als school een heel belangrijke emancipatorische taak hebben.
Ja, maar, nu zegt u dat die kinderen niet fundamentalistisch worden doordat dat opgelegd is door de ouders, maar wel in tegendeel. Dat de kinderen eigenlijk nog een stuk strikter in de leer zijn dan de ouders.
Dat maakt heel het moeilijk en dat probeer ik met mijn boek duidelijk te maken. De hoofddoek is en bedreigend en bevrijdend. Hè? Want sommige moslima's dragen een hoofddoek om te kunnen gaan werken, om weg te kunnen gaan. Hè?
Hoe zit het dan? Hoe kan de hoofddoek bevrijdend zijn?
Wel, omdat dat hen toestaat zich te emanciperen. Die dames van Boe zijn zeer geëmancipeerde dames.
Nee, wacht, als je een hoofddoek aan hebt, dan volstaat het. Dan mag je verder gaan en staan wat je wil.
Nee, dan, sommige mannen zeggen, de vrouw moet zich bedekken. Hè, en als de moslima zich bedekt, dan mag ze gaan werken. Dan mag ze,
kan ze
rustig door Borgerhout wandelen.
Dus dat is een kleine toegeving.
Hè, en dus dat is enerzijds een stuk emancipatie, anderzijds een stuk bedreigend. En dan heb je dan ook nog als sekssymbool. Hè.
Dat moet je ook uitleggen. Hoofddoek sekssymbool?
Ja, als je ziet die twee Antwerpse dames, die modeontwerpers, die toch zeer sensuele hoofddoeken hebben ontworpen. En dan zeg je, ja, wat is het nu eigenlijk? Je moet een hoofddoek dragen om je te bedekken, opdat je geen andere mannen zou kunnen aantrekken. En dan ga je het mooi maken om toch sensueel te zijn. En daaronder gaat het dan strings dragen.
Hoe leggen ze dat uit? Want in de Koran staat ook dat...
Dat niet uit te leggen valt. Dat is eigenlijk heel het culturele. Het is heel paradoxaal, heel verwarrend. En net daarom is er een regel nodig, denk ik. Een eenduidige regel. Het is opdat moslima's in de maatschappij, op straat, overal waar ze gaan, de hoofddoek zouden kunnen dragen, dat je hem op school moet verbieden.
Ja, maar je kan het ook anders uitleggen. Ik kan zeggen, de diverse symbolen... de diverse dingen waar de hoofddoek symbool voor staat, zijn zo complex en ingewikkeld dat je dat maar kan samenvatten op één manier. Namelijk, die hoofddoek staat voor mijn geloof. En dat geloof, dat is mijn identiteit.
Mm-hmm.
En als je dat dan verbiedt op een school, dan wijs je die mensen af.
Ja, maar dan kom je in probleem. Godsdienstvrijheid is niet absoluut. Godsdienstvrijheid mag geen andere vrijheden in het gedrang brengen. En daar is keer een probleem met, ik geef toe, een minderheidsgroep. Hè? Want dat zeiden die meisjes ook van, maar mevrouw, wij hebben geen probleem. Het is een kleine minderheid, maar je moet een meerderheid beschermen tegen een kleine minderheid. En je moet maar gelovig zijn en denken dat Allah u gaat straffen. Hè? Als je, je moet in de psychologie van die kinderen gaan. Hè? Heel vaak weten ze niet wat ze moeten doen. En zeggen ze, wow, later als ik getrouwd ben, zal ik wel een hoofddoek dragen. En ik denk dat ze dat inderdaad op dat moment zelf moeten kunnen beslissen. Maar op school moet je hen beschermen. En op school moet er gelijkheid zijn, vrijheid. En moet je jongeren eigen persoonlijke keuzes laten maken.
Zeg maar, losse pubermeisjes dat niet meer op zoals vroeger met korte rokjes. Je vertrekt deftig van thuis. In de toiletten van de school kleed je je om zoals je wil.
Wel, zo heb je het natuurlijk ook. Hè. Dus dan denk ik aan mijn dochter die op de trein snel in het toilet zich gaat omkleden.
Precies. Hè, je weet dat.
U was zelf ook zo'n dochter.
Ik vind dat dan in haar rugzak.
Zeg maar, wacht. Hoeveel meisjes zijn er uiteindelijk... Vorig schooljaar was het, 1 september. Hoeveel meisjes zijn er uiteindelijk weggebleven?
Wel een dertigtal, dus ik vind dat vrij weinig. Sommigen vinden dat veel. Een aantal is naar scholen in de rand van Antwerpen gegaan. En dan zeg ik, dan heb ik mijn spreidingen waar ik al jaren voor gestreden heb. Hè? Dus ze spreiden zich dan vanzelf. Wat ik wel heel erg betreur, is dat thuisonderwijs. Hè?
Zijn er ook een aantal.
Die door een Antwerpse VZW in thuisonderwijs zitten. En dan zeg ik, ja, dat is een persoonlijke keuze. Dat is dan de keuze... dat is dan een keuze die het gevolg is van het feit dat je hoofddoek niet wil afleggen.
Maar dan is het echt wel een keuze voor isolement.
Dat is dus een keuze voor isolement, wat ik heel spijtig vind. Een van die meisjes is trouwens begin september naar ons teruggekomen. Voelde zich er echt helemaal niet lekker bij. Was 2 schooljaren kwijt. Had vorig jaar, omwille van heel die heisa, haar bijkomende proef niet gedaan. Ging dan examencommissie doen. Hè, maar die centrale examencommissie die is in Brussel. Dus dan stootte je weer op dat fenomeen van... Ze mag niet alleen met de trein naar Brussel. Hè. Dus ze had dan geen examens gedaan. En dan houdt die sociale achterstelling zichzelf in stand. Ja, ja. Hè. En dan zeg ik van 10 jaar geleden... Hè, was misschien het mogelijk om... die hoofddoek in alle scholen toe te laten. En dan zeg ik nu, het is te laat. Hè? Want links staat er zo wat op te kijken. Hè? En wie mij kent weet dat mijn boek eigenlijk een heel links verhaal is. En dan zeg ik van, ja, maar links en progressief zijn is niet alles blindelings toelaten. Is ook durven regels stellen om mensen te emanciperen. En ik denk dat we in die fase zitten voor het moment.
Zeg maar, die meisjes die dan naar andere scholen gaan, ja. Mogen die daar dan wel een hoofddoek dragen?
Wel, in sommige scholen aan de rand was de hoofddoek toegelaten tot, tot vorig schooljaar.
Ja, want dat is wat nu ter discussie staat.
Ondertussen is het een beetje onduidelijk, omdat het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de vraag aan het Grondwettelijk Hof heeft gesteld wie de beslissing moet nemen. De Raad van het Gemeenschapsonderwijs of de decreetgever, het zijn het Vlaams Parlement. We verwachten die beslissing van het Grondwettelijk Hof in januari, maar zoals u net zei, ondertussen lopen er hoorzittingen in het Vlaams Parlement. Verschillende mensen worden gehoord. Vorige week waren dat juristen en volgende week zijn dat mensen uit de praktijk.
Daar bent u bij.
Daar ben ik bij, ja.
Dus het zou net zo goed kunnen dat alsnog de hoofddoek toegelaten wordt in alle scholen?
Ik denk dat dat zou kunnen,
maar dat is niet hetgeen u gaat bepleiten volgende week.
Ik denk dat het te laat is. Ik heb daar vorige week ook met de dames van Boe... Of ik zeg, eigenlijk hebben wij dezelfde doelstelling. Dat is de jongeren emanciperen. We wandelen alleen een ander pad. Hè. En om samen te leven moet je afspraken, moet je compromissen maken. Dat doen wij ook. Dat doe je in elk huwelijk. In elke menselijke relatie. Die is gebaseerd op wederkerigheid. Hè. Op wederzijdse toegevingen. En ik denk dat het daar zit. Men houdt koppig vast aan zijn eigen gelijk. En er is hier geen eigen gelijk. Ja. En dat wil ik eigenlijk met dat boek duidelijk maken. Een tip van de sluier. Ik wil niet polariseren. Ik wil niet mensen in kampen dwingen. Ik zeg gewoon, dit is een zeer maatschappelijk zwaar probleem. Zegt trouwens ook Jozef de Witte van het Centrum voor Gelijke Kansen. We moeten dit durven aanpakken.
Dan krijgt u boze blikken als u over de speelplaats loopt?
Nee, eigenlijk niet. Echt niet. En dat doet deugd. Hè. Het is heel moeilijk. Ze gaan dat nooit publiekelijk zeggen. Hè. Maar je voelt een soort van opluchting, iedereen is gelijk.
We zijn ervan.
We gaan daar heel... Nee, dat denk ik echt niet, want sommigen dragen dat buiten de school nog. We gaan er heel respectvol mee om. Ook de leerkrachten gaan er heel respectvol mee om. Er hangt een spiegel waar ook die jongens trouwens zich in staan te spiegelen. Hè. Met of zonder gel, dat ze er wel goed uitzien. En eens die deur dicht, voilà, dan is die deur dicht. En dan geen pottenkijkers meer en dat in een school... We zijn daar allemaal samen en we proberen er het beste van te maken. En heel ons pedagogisch project, dat blijft zo.
Karin Hermans, bedankt. Het boek heet Een tip van de sluier.